De zorg digitaliseert. Wat betekent dat voor het uitwisselen van gegevens tussen zorgprofessionals en cliënten en tussen zorgprofessionals onderling? Mijn naam is Sandra Rottenberg en in deze podcastserie spreek ik met betrokkenen uit de wereld van de gehandicaptenzorg, de thuiszorg en de ouderenzorg over een kleine revolutie in de informatieoverdracht. Weg met de ordners, de fax en de telefoon. Maar hoe gaat dat dan? Wat betekent elektronische gegevensuitwisseling voor de mensen op de werkvloer, voor de cliënten, voor hun familie en voor de zorgorganisatie zelf? Luister naar Inzicht en laat je bijpraten door de mensen die nu de verandering in gang zetten. Dit is aflevering 4. De praktijk van elektronische gegevensuitwisseling bij gehandicaptenorganisatie Coraal dichterbij. We zijn hier bijeen met mensen die werkzaam zijn bij de organisaties Coraal en dichterbij, gehandicaptenorganisaties, die verschillende diensten verlenen. En waarom zijn wij hier bijeen, Fabienne? Wat doe jij bij...
Ik ben digicoach binnen Coraal. En als digicoach zijnde hou ik me vooral bezig met het digivaardiger maken van de medewerkers. Maar daarnaast ben ik ook betrokken bij de implementatie van digitale projecten.
En wat projecten betreft ga ik naar Marieke van Bokstel, want jij bent projectmanager.
Ja.
En wat doe jij dan?
Ik doe bij Dichterbij werk ik en ik ben projectleider voor verschillende projecten. En ik ben onder meer betrokken bij een project voor e-overdracht en PGO.
E-overdracht en PGO, Wiebe Kortenbach. Jij noemt jezelf enterprise architect. Wat moet ik wel e-overdracht en PGO? Ik ben nu al de weg kwijt.
Ja, wat wij nu doen is dat wij, als we cliënten overdragen van een ene instelling naar een andere, en dan gaat dat vaak met mailtjes, met ordners en eigenlijk allerlei manieren waarop we dat overdragen. En eigenlijk wat we willen is dat dat meer gestandardiseerd gaat gebeuren. En dat noemen we dan ook wel de e-overdracht of ook wel de elektronische overdracht. Dus eigenlijk via gestandardiseerde protocollen met ook meer data gestandardiseerd met elkaar uitwisselen. En als we die data toch aan het uitwisselen zijn, dat is eigenlijk tussen instellingen, heb je natuurlijk ook diezelfde data die natuurlijk eigenlijk ook eigendom van onze cliënten is. En die cliënten willen dat zelf graag ook in hun eigen omgeving kunnen zien. En daarvoor worden in Nederland PGO's ook wel persoonlijke gezondheidsomgevingen aangeboden. En daar zijn we ons ook op aan het voorbereiden, dat we diezelfde gegevens ook via een uitwisselingsoptie met cliënten kunnen aanbieden.
Als ik het goed begrijp, gaat het erom dat zowel de cliënt kan zien wat wordt er eigenlijk allemaal over mij gecommuniceerd, dat je daar ook toegang toe hebt, dat je dat weet.
Ja.
Maar ook dat de organisaties onderling, zorgverleners in allerlei gradaties, op een adequate manier communiceren.
Dat klopt.
En veilig.
En veilig, absoluut. En ook op zo'n manier dat de mensen die daarbij betrokken zijn ook mensen zijn voor wie het relevant is dat ze die informatie zien. En daarmee ook ervoor kunnen zorgen dat als ik van Coraal naar Dichterbij ga, dat Coraal of het Dichterbij weet wie de cliënt is, wat er belangrijk is voor die cliënt, waar je in de zorg rekening mee moet houden of in de behandeling rekening mee moet houden. Dus ook een stukje cliëntveiligheid. Dus als je goede en volledige informatie aan elkaar overdraagt. En niet dat gebeurt dus nu op allerlei manieren ook. Maar dat kan natuurlijk wel wat efficiënter. Dat is natuurlijk een belangrijke doelstelling. Dat gewoon minder werk gaat kosten. En ook naar de toekomst toe dat je eigenlijk een dossier opbouwt wat je ook als het nog een keer gebeurt, daarna gewoon als dossier veel makkelijker ook weer overdraagt.
Over kan dragen. Fabienne, wat voor soort cliënten hebben zowel Dichterbij als Coraal? Waar moet ik aan denken?
Dat zijn cliënten die dat onderwijs krijgen, maar ook cliënten die dat behandeling krijgen.
Maar wat is er met die mensen? Is daar iets mee?
Ja, het is een gehandicaptenzorg. Dus het zijn mensen met een verstandelijke beperking. Maar daar kan dus ook nog psychiatrische achtergronden bij zitten. Lager niveau, maar ook lichamelijke beperkingen. Vind je binnen Koraal en volgens mij ook binnen Dichterbij.
Ja. Wat voor soort zorg wordt er verleend bij deze organisaties?
Wat wij bieden zijn woningen waar cliënten eigenlijk, zoals wij dat noemen, verblijven of wonen. Gewoon 24 uur zorg dus daarmee. En wij bieden dagbesteding. Dus cliënten kunnen naar allerlei soorten bijvoorbeeld buiten, cliënten die buiten in de groenvoorziening meewerken. Maar we hebben ook een bakkerij met een winkel waar cliënten in de dagbesteding zitten. En zo hebben we eigenlijk allerlei vormen en varianten. En derde type zorg die we verlenen is behandelzorg eigenlijk in een paar vormen. Zowel eigenlijk huisartsenzorg, dat noemen we AVG-artsen. Paramedische zorg, dus fysiotherapie en ergotherapie, logo. En we bieden ook gedragskundige zorg, tot aan psychiaters aan toe. Dus eigenlijk een heel breed spectrum aan zorg. Wat wij verlenen. Dus
op allerlei niveaus moet er uitwisseling plaatsvinden.
Ja.
Mensen gaan soms van de ene locatie naar de andere.
Ja.
Er zijn natuurlijk ook niet levenslang dezelfde verzorgenden bij. Mensen komen in verschillende fasen van hun leven, maken dingen mee. En dat willen jullie goed overdragen.
Ja.
Lopen jullie nou voorop in dit veld, Marieke? Zijn jullie de pioniers op dit gebied?
Nou, in de gehandicaptenzorg denk ik wel, ja. Ja.
En hoe komt het, waarom hebben jullie dat vaandel op je genomen?
Ja, nou, het is iets wat we uiteindelijk allemaal moeten gaan doen. Hè? Op deze manier gegevens overdragen. En wij vonden het binnen Dichterbij wel heel erg, en binnen Koraal ook, goed om daaraan bij te dragen. En door daarin mee te doen, kunnen we het ook mee vormgeven. En dan kunnen we ook zorgen dat we straks functionaliteiten krijgen die ook echt goed voor ons passen. En niet iets wat alleen de leverancier bedacht heeft, maar dat wij mee kunnen denken.
Hoe kies je een systeem of een vorm, Wiebe?
Dat is leuk. Idealiter kies je een systeem. Het liefst natuurlijk vanuit de behoeften. En dat je eigenlijk, Greenfield, eigenlijk gewoon vanaf de start kan ontwikkelen. Echter, we zitten hier nu in een landschap waarbij we gewoon met bestaande systemen werken. Dus hier is niet echt sprake van een systeemkeuze. Maar hier is de uitdaging veel meer dat we eigenlijk goed kijken naar hoe gaan we nou die nieuwe standaard, hoe gaan we die inpassen?
En waar komt die standaard vandaan? Is dat uit de ziekenhuiswereld?
Nou, als je kijkt tot nu toe, zie je inderdaad dat de standaard is ontstaan op basis van een afsprakenstelsel wat in programma's tot stand is gekomen. Dat is eigenlijk de e-overdracht, het proces, de procesafspraken. En je hebt natuurlijk ook informatie die overgedragen wordt. En dat is deels afgeleid van internationale standaarden. En die zijn vertaald naar Nederland. En daarbinnen zie je dat met name nu de medische data daarin een zwaar aandeel hebben. Omdat tot nu toe de e-overdracht met name tussen ziekenhuizen en vanuit het ziekenhuis eigenlijk naar oudere zorginstellingen, revalidatiezorg is gegaan.
En heel erg gericht was op de zorgprofessionals, op artsen en medici.
Ja, exact. En waar wij nu inderdaad ook naar aan het kijken zijn, is hoe we dat voor ons type zorg geschikt kunnen maken en aan kunnen vullen, zeg maar.
Iemand vertelde mij dat de gehandicapte zorg, dat je dat zou kunnen definiëren als verhaalgedreven organisaties. Fabienne, herken je dat?
Goeie vraag. Wat bedoel je daar precies mee?
Ja, daar heb jij niks mee.
Nee.
Iedereen van jullie wel? Nou, mij zei het heel veel. Hè? In plaats van vanuit de ziekenhuisoverdracht. Voorbeeld is eerder genoemd in deze serie. Bloedwaarde meten. Dat is gewoon iets heel concreets. Dat kan je gewoon opschrijven. 140-70 of zo moet je geloof ik idealiter hebben. Maar in een verhaalgedreven organisatie gaat het over wat anders. De cliënten en patiënten die jullie onder je hoede hebben, die kan je niet zo feitelijk beschrijven. Want het gaat vaak over gedrag en situatie.
Ja, dat klopt inderdaad, ja. Als dat je bijvoorbeeld kijkt naar signalen wat dat cliënten laten zien op het moment dat ze in spanning komen. Dat kun je niet met een cijfertje of met één woord omschrijven. Dat is inderdaad, dat moet je echt uitleggen. Dus dat klopt, ja.
Hoe doe je dat dan in een gestandaardiseerd model?
Wat dat je dan zou kunnen doen is dat je, ik noem even als voorbeeld een signaleringsplan, dan kun je werken met fases. Dus dan ga je van fase 0 is ontspannen gedrag tot aan fase 5 is echt escalerend gedrag. En dan kun je dat in principe kun je standaardiseren, maar dan zou je dus het gedrag wat je omschrijft, dat kun je dan wel nog in een vrij tekstveld omschrijven. Dus in zoverre zou je het dan kunnen standaardiseren. Leren. Het is niet dat je het heel specifiek kunt standaardiseren, maar je kan bijvoorbeeld wel werken met fases.
Zodat jij een paar weken later zelf of een collega kan zien, hey, toen was dat aan de hand in één oogopslag. En Marieke, heb je het idee, werkt dat ook? Wat is jullie ervaring tot nu toe? Hoe ver zijn jullie?
Wat je ziet is dat er nog wel heel veel verhalend gedaan wordt. En daar zullen we dus ook echt een slag in moeten maken, zoals Fabienne net aangeeft. Het gevaar van verhalend schrijven is dat het eigenlijk, dat je misschien dingen beschrijft die heel privacygevoelig zijn, of dat je iets meeneemt over een andere cliënt, of dat je dingen beschrijft. Als je bijvoorbeeld een beetje geïrriteerd bent geraakt, dat doorklinkt in het verhaal. Ja. En dat later de familie het terug wil lezen. Dat die denkt van dat vind ik toch niet zo leuk wat daar over mijn broer of mijn zoon geschreven is. En dus daar zijn sowieso nog verbeterslagen te maken. En die slagen zou je ook wel met dit verhaal ook mee kunnen nemen.
Ja, Wiebe, dus eigenlijk gaat het er ook over om de beschrijving meer te objectiveren. Is dat het?
Ja, dus inderdaad, ik vond het voorbeeld wat Fabian gaf was heel mooi. Dus eigenlijk gaat het erom dat wij goed kijken naar, we maken bijvoorbeeld een dagrapportage en daar lopen wij door een aantal momenten in de dag heen. En in zo'n beschrijving zouden misschien wel signaleringsplan aspecten kunnen zitten. Dingen die te maken hebben met doelstellingen op het gebied van zelfstandig worden, of dingen die te maken hebben op het gebied van eten. En dat zit allemaal in één zo'n verhaaltje. Nou, en eigenlijk zou je van alle drie die themaatjes, die misschien in één zo'n verhaaltje bij elkaar gebundeld worden, moeten gaan kijken hoe we dat op een manier zoals Fabienne dat heel mooi schetst, of we dat uit elkaar gaan trekken. Maar eigenlijk, als architect zeg ik dan, de vraag is naar de toekomst toe, moet dat wel? Want als we veel bijvoorbeeld ons woordgebruik kunnen standaardiseren, zou je met artificial intelligence ook kunnen zeggen, nou, blijf lekker schrijven. En die artificial intelligence machine zoek wel uit hoe die wat uit welke tekst moet halen. Dus het interessante waar we nu zitten is dat we nu eigenlijk de manier van Fabienne moeten pakken. En dan ga je echt dat verhaaltje opknippen misschien wel. Of niet? Vraagteken. Dus dat zijn ook precies de vraagstukken waar we in de implementatie nu mee te maken hebben. Van ja, hoe gaan we dat nou doen? En hoe gaan we dat verhaaltje nou en de context in dat verhaaltje en de informatiewaarde wat wel standaardiseerbaar is, hoe gaan we dat nou mixen, uit elkaar trekken enzovoorts? Dat is eigenlijk de uitdaging waar we voor staan.
Ja. Ben jij dat nu aan het oefenen met de verzorgenden? Hoe ze gewoon aan het uitzoeken, hoe kunnen we dat dan in standaard gestandaardiseerde vormen gieten?
Ja, we zijn dat inderdaad wel al na aan het vragen, ook echt op de werkvloer zelf, bij de medewerkers. Van, hey joh, wat vinden jullie hiervan? Of dat we, ik neem nogmaals het signaleringsplan als voorbeeld. Hoe vinden jullie dit werkbaar? Vinden jullie dit een prettige manier? Of hebben jullie tips? Hebben jullie feedback? Zodat we ook echt de meningen van de medewerkers, de feedback van de medewerkers ook meenemen.
Van degene die het moeten gebruiken. Want, dat precies, het voor hun ook uitvoerbaar is.
Ja, precies. Want zij zijn uiteindelijk degene die ermee moeten gaan werken. En voor hen moet het ook praktisch en prettig werkbaar zijn. Ja.
Ontmoet je veel weerstand? Is het moeilijk om naar een andere manier van werken te gaan?
Ja, ja, je ziet wel dat het binnen de zorg altijd wel lastig is wanneer dat je verandering wilt toepassen. Je ziet ook dat de medewerkers zijn al met zoveel dingen bezig. Waardoor dat het lastig is om ze ook te betrekken bij andere projecten. Bij bijvoorbeeld dit project. Want ze hebben al zoveel waar ze zich mee bezig moeten houden. En dan ook nog gericht op de zorg van de cliënten. De medewerkers zijn echt gaan werken in de zorg om te werken met de cliënten. En niet om zich per se volledig bezig te houden met digitale zaken of met dit soort projecten.
Dus en ze hebben een gewoonte ontwikkeld om in een schriftje te schrijven. Een dagboekje, een logboekje, zoals we het hebben gedaan. En nou moet het...
Precies. Ja. Waarom? Want dit werkt ook voor hen. En dan moeten we ze ook echt kunnen overtuigen dat de nieuwe manier ook wat voor hen oplevert. Ja.
Wiebe, is dat eigenlijk het moeilijkste van het hele systeem? Om de mensen die het moeten uitvoeren mee te nemen?
Ik denk dat dat absoluut het moeilijkste is. En ik denk wat daarin ook heel interessant is om mee te bedenken. Tuurlijk, dat logboekje, tuurlijk werkt dat voor jou. Maar je draagt, je doet niet zelf die zorg 24 uur. Dus je hebt ook met collega's te maken. Dat is één ding. Wij hebben zelf ook binnen Dichterbij de driehoek cliënt, verwant en zorgmedewerker, hè, dat is een heel belangrijk iets. En iets idee als je het mij vraagt. Hè, dus vanuit een cliënt bezien, als je het mij vraagt. Dus als je van daaruit gaat redeneren. Hè, verwanten vinden het vaak ook uit zo'n verslagje prettig om even dan misschien te horen dat Piet vandaag op de boerderij echt een topdag heeft gehad. En wel nu een koe durfde te aaien of wat dan ook iets is wat er gebeurt op zo'n dag. En dus die informatie is voor zo'n verwant ook belangrijk. Dus dat, als je dat in je beeld meeneemt, dan is het dus niet meer ik moet administreren. Nee, ik ben aan het communiceren. Hè, dus het is hoe je ernaar kijkt. En ik denk dat dat wel eens vergeten wordt misschien in dat we nu bezig zijn in zo'n project van we hebben de subsidieregeling. We willen hier naartoe, maar het perspectief waarom we dat doen, ik weet niet of dat altijd voldoende op de voorgrond komt.
Ja, het gevaar is dat het systeem het weer wint van de mensen,
van de beleving eigenlijk.
Van de beleving. Ja. Dus ook de anekdote die iets heel iemand karakteriseert of in één zin kan zeggen, hij had een topdag, waardoor ook de familie denkt, wat fijn. Is heel erg belangrijk, moet niet uitgefilterd worden.
Nou, die want je moet je wel voorstellen dat voor ouders, als ze gezegd hebben, ons kind komt bij jullie in zorg. Maar dan kan er best nog wel eens een jaar tussen zitten. Omdat daar ook gewoon een stuk emotie in het spel is. Want je geeft wel je kind, je draagt je kind over aan een instelling. Hè? Dat is niet niks. En als je dus een kind overdraagt, stel je voor dat je dus op een gegeven ogenblik bij een andere zorginstelling, stel dat je zelf verhuist als verwant en je wil eigenlijk ook dat je kind weer in jouw nabijheid hebben, dan krijg je dus bijvoorbeeld zo'n overdracht van instelling A naar B. Ja, dan is het natuurlijk wel prettig als je het gevoel hebt dat die informatie zo wordt overgedragen, hè, waarbij je zelf ook nog enige grip hebt op wat er wordt overgedragen. Allemaal dat soort dingen. En dat is eigenlijk in mijn ogen de context, in mijn ogen het bredere plaatje, waarom wij en waarom wij dit soort dingen moeten willen doen.
En Marieke, wat kunnen andere organisaties, hoe kunnen die profiteren van jullie ervaring?
Nou ja, ik denk dat wij een heleboel hete kolen uit het vuur halen door hier toch een stukje voortouw in te nemen.
Maar dragen jullie dat zelf ook weer over op de een of andere manier, behalve dat je het nu hier vertelt?
Wij gaan in ieder geval, we zijn dus met 5 leveranciers zijn we aan de slag. Hè. Het gaat in totaal, zijn we met 7 applicaties bezig. En die moeten eigenlijk, het proces moet allemaal op elkaar afgestemd worden. De planning moet ook op elkaar afgestemd worden. Uiteindelijk proberen we met hun tot een juiste oplossing te komen. En dat zal verder uitwaaieren.
Iemand die hier naar luistert, een directeur van een instelling, denkt, dat is interessant. ik wil niet zelf het wiel gaan uitvinden, ook met 7 leveranciers gaan onderhandelen. Nee, hoe ga je ervoor zorgen dat iedereen het wiel opnieuw moet gaan uitvinden?
Nou, het leuke is, we hebben vanuit ons project, hebben wij toevallig laatst binnen een werkgroep van de VGN, dus de belangenorganisatie van de gehandicaptenzorginstellingen, hebben wij een workshop gegeven. En hebben wij eigenlijk onze bevindingen tot nu toe en onze uitdagingen, die hebben we daar neergelegd. Maar ook met 2 doelen eigenlijk. 1, om een stuk bewustzijn te creëren, omdat wij eigenlijk met nog 2 andere instellingen de enige zijn zo'n beetje die nu dit aan het doen zijn. Dus we zitten inderdaad in de voorhoede. 2, om ook eigenlijk een stuk lobby op gang te brengen. Dus we hebben eigenlijk een aantal van onze bevindingen met hun gedeeld. En gezegd van, goh, herkennen jullie je in dit beeld? Of in dit, en ja, als jullie hier ook mee aan de slag gaan, hè, is het dan zinvol dat we op dit soort punten nu de lobby op gang gaan zetten naar bijvoorbeeld VWS, maar ook naar beherende landelijke organisaties van bijvoorbeeld die informatiebouwstenen, hè, dus die pakketjes data die over de lijn heen gaan gestandardiseerd. Als ook het afsprakenstelsel over het proces, zeg maar, de procesafspraken. Dus dat is wat we nu aan het doen zijn, om eigenlijk daarmee, precies wat Marieke heel mooi zegt, al een stukje hete kolen uit vuur te halen. En anderen misschien straks een mooiere start te geven. Want dit werkt ook natuurlijk door richting de softwareleveranciers, die ook op hun beurt voor de uitdaging staan. Ja, hoe ga ik nou deze vorm van functionaliteit, hoe ga ik die nou in de markt zetten? Want het is voor hun eigenlijk ook een stukje marktpositionering van hun eigen applicatie. En nou, dus al die aspecten lopen allemaal door elkaar heen nu. Maakt het ook een heel boeiend project.
Ja, een enorm krachtenveld. Is het haalbaar op alle fronten? Zowel in de ontwikkeling van de ICT, maar met name ook in de toepassing op de werkvloer.
Ja.
Als mensen hier meer van willen weten, waar moeten ze dan naartoe? Kunnen ze nu een website aanklikken? Is dat van de VGN bijvoorbeeld?
Ik denk dat het inderdaad het slimste is om met mensen binnen VGN contact op te nemen. Ik ga nog even geen persoonsnamen noemen, maar ik denk dat de instellingen prima weten hoe ze de VGN moeten bereiken. En ik denk dat ze daarnaast zeker met de ICT-afdelingen van Coraal in Dichterbij contact op kunnen nemen. Zowel manager ICT van Dichterbij als de manager ICT van Coraal zitten in de stuurgroep van het project waarbij we dit aan het doen zijn. Als ook medewerkers van bij de ICT-teams zitten in het project. Dus als je daarover iets wil weten, dan zou je ook langs die kanalen daar en de expertwerkgroep op het gebied van informatievoorziening binnen VGN, waar ook veel mensen bij elkaar zitten. Dat zijn denk ik een beetje de kanalen waar ik dan aan zou denken.
Waarom is elektronische gegevensoverdracht belangrijk voor organisaties als Coraal en Dichterbij? Fabienne, waarom doe jij mee aan dit project?
Nou, wat dat mijn ervaring zelf ook is. Ik heb zelf ook een aantal jaren binnen de zorg gewerkt. Dus binnen de primaire zorg als begeleider. En wat dat we daarin ervaarden was dat als er een cliënt dan verhuizen naar een andere zorgorganisatie, dus naar onze groep toe, dan maakten we wel eens mee dat het dossier bijvoorbeeld incompleet was. Dus dat informatie niet volledig overgedragen werd. En dan kwamen we er dus naderhand eigenlijk achter dat de cliënt toch niet helemaal passend is binnen de groep waar dat hij geplaatst is. En dat is natuurlijk wel heel erg zorgelijk, want het moet natuurlijk wel een passende plek zijn voor de cliënt, vooral binnen de langdurige zorg.
Hoe kreeg jij die informatie dan aangeleverd?
Nou, die kregen we in pakketjes kregen we die aangeleverd.
Velletjes papier.
Ja, schriftelijk of via de e-mail kregen we dan wat informatie overgedragen.
En heb jij dan het idee dat met die elektronische overdracht dat de informatie completer kan zijn?
Ja, want dan moeten ze gewoon gestandaardiseerd informatie invullen binnen het dossier. En dat wordt dan veilig eigenlijk doorgestuurd naar de volgende groep of naar de volgende organisatie. Waarin dat ook gewoon een compleet elektronisch pakketje is wat je krijgt.
En niet een e-mailtje wat per ongeluk bij die, oh nee, ja, die is met vakantie, dus we kunnen er niet bij enzovoort.
Ja, precies. Inderdaad. Want dat maakte je ook nog wel eens mee dat dan een gedragswetenschapper informatie kreeg. Die was dan op vakantie en dan kwam een cliënt bij ons binnen en dan hadden wij helemaal geen informatie over de cliënt. Ja.
En hier is denk ik ook nog misschien nog even, waarom doen we dit nou? Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat wij ook gewoon die hele tijd die we nodig hebben om die mailtjes te verzamelen, die logboekjes misschien wel te vertalen in een mailtje van mensen. En ga zo maar door. Daar zit natuurlijk allemaal tijd in. En die tijd, die besteden we, ook de mensen zelf die in de zorg zitten, zijn liever met die cliënt bezig in plaats met het overtypen uit hun persoonlijke logboekje ten behoeve van een overdracht. Dus het is natuurlijk zoals altijd, als je het in één keer in het systeem doet, bespaart het je tijd en dan komt die. Maar het is wel prettig als het een prettig werkend systeem is. Dus we doen het eigenlijk om tijd te winnen met elkaar, zodat we meer tijd voor de zorg hebben. En als ik nog een perspectief verder denk, dan doe je het ook. Want als het nu uit dat logboekje wel een systeem komt en nog een beetje gestructureerd, dan kan je er misschien ook een keer met toekomstige technieken je systeem niet alleen maar vragen om je te registreren, maar dan wordt je systeem misschien je digitale assistent of je digitale collega. Dus als je het hebt over digitalisering in bredere zin, is het tijdswinst, maar ook jezelf opties verschaffen naar de toekomst toe om misschien dat systeem proactief iets te laten doen voor je. Je legt eigenlijk allemaal bouwstenen die misschien niet direct iets bijdragen aan die overdracht, maar wel ook naar toekomstige optimalisatie in de zorg.
Oké, ik wil jullie heel hartelijk danken. Ik denk fijn dat jullie de cola, hete cola uit het vuur halen. En ik wens jullie heel veel succes om mooie applicaties te ontwikkelen. Voor iedereen een betere overdracht voor elkaar krijgen. Je luisterde naar de 4e aflevering van de podcastserie Inzicht. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de praktijk van elektronische gegevensuitwisseling bij woonzorgcentrum Markenheim. Wil je meer weten over de inhoud en de sprekers? Ga dan naar de website van Actis, VGN of ZorgThuisNL. Dank voor het luisteren en zeg het voort.